Goedemorgen. Het is goed om hier weer te zijn. Mooi altijd om weer bij elkaar te zijn en dat je als gemeente gewoon bij elkaar kunt komen op een plek waar het goed is. Waar je elkaar mag bemoedigen, mag aanvuren. Waar je samen gemeente kan zijn, waar je samen jezelf kan laven aan het woord van God. Aan zijn goedheid, aan zijn geest. Het is goed om hier vanochtend te zijn. En misschien, zoals Jacob zei, zal het vanochtend een woord zijn ter bemoediging, maar misschien ook een woord ter vermaning. En het zal een andere preek zijn als misschien normaal. Ik zal het iets minder vanuit de tekst doen, iets minder tekstuitleg. Ik zal iets meer vanuit mijn eigen leven vertellen en proberen jullie daarin mee te nemen. Om zo de connectie te maken met het hart en uiteindelijk het woord van God wat we gaan lezen ook te laten landen in ons hart. En waarom op deze manier? Nou, we zijn afgelopen januari, of deze maand, zijn we bij 4M, een organisatie of een beweging waar ik werk, zijn we het jaar eigenlijk begonnen met een vraag. En eigenlijk de vraag was tijdens een tweedaagse die we met ons team hadden, van wat zie je om je heen gebeuren? Als je naar het grote geheel kijkt, naar de wereld, welke bewegingen, welke krachten zie je bewegen in de wereld? Wat zie je gebeuren? En als je kijkt in de iets minder grote kring, gewoon net iets buiten je eigen privé. Wat zie je daar gebeuren? Zijn er dingen het afgelopen jaar geweest waar je even bij stil hebt gestaan, die je aan het denken hebben gezet? Of misschien wel in je eigen leven. Wat is er in ons eigen leven geweest, gebeurd? Maar dat we de betekenis niet goed van kunnen duiden, maar wat er wel degelijk is geweest. En met die vragen zijn we eigenlijk het jaar begonnen om zo na te denken van, joh, wat zien we gebeuren? En ik wil die vraag eigenlijk ook direct gewoon in de gemeente neerleggen. Even kijken of hier een losse microfoon is. Waar? Oh, hier, ja. Hij gaat aan zo, ja. Dus ik wil eigenlijk even... Ja, super, dank je. Ja, hij doet het. Gewoon even een rondje lopen door de gemeente. En als je even nadenkt over het afgelopen jaar, misschien op grote schaal, misschien op iets minder grote schaal, of misschien in je eigen leven, wat heb je zien gebeuren? Wat is je opgevallen? Wie is er zo vrijmoedig om als eerste zijn hand op te steken? Kijk. André.
Ik zie dat de jeugd aan het opstaan is en dat die een stuk vrijmoediger wordt het afgelopen jaar.
Mooi, dankjewel. Een beweging van de geest, dat de jeugd vrijmoediger wordt. Nog meer. Kijk, daar.
Met evangeliseren op straat merk ik dat er... Inderdaad, wat André ook al een beetje zei, dat er een jongere generatie is die echt enorm zoekende is in het leven naar wat de zin is in het leven. En daarin heel erg open staat om het woord te horen wat de Bijbel erover zegt. En hun hart openzet voor God.
Dankjewel. Andere dingen. Steef.
Nou, ik moest denken, ik zie ook een soort vacuüm ontstaan tussen... Aan de ene kant het kwaad, wat zich lijkt stil te houden, ondanks dat er heel grote dingen gebeuren. Maar voor mijn gevoel houdt het zich stil, alsof er iets voorbereid wordt. Dat is mijn gevoel wat ik heb.
In je eigen leven? Of in het leven
van je heen? Vooral in het wereldtoneel moet ik nu aan denken. Dat is het eerste waar ik aan dacht.
Dankjewel. Nog één iemand? Nee, dat was het. We hebben niet meer zien gebeuren het afgelopen jaar. Nee, dankjewel. Ik wil met jullie naar aanleiding hiervan even lezen uit Handelingen 2. Want in Handelingen 2 zien de mensen in Jeruzalem zien ook van alles gebeuren. En ze zien dingen gebeuren die ze niet kunnen verklaren. Dingen waar ze de betekenis achter zoeken. Dingen waar die eigenlijk een vraag in hun hart oproept. Ik wil met jullie lezen Handelingen 2, vanaf het eerste vers. En wat ervoor gebeurd is, daar hebben we net ook over gezongen. Wat ervoor gebeurd is, is dat Jezus vlak voordat hij naar de hemel opvoer, dat hij zijn discipelen een opdracht heeft meegegeven. En het is niet de grote opdracht zoals we die lezen aan het eind van Matteüs, maar het is een andere opdracht. Het is een opdracht om te wachten op de trooster die zal komen, om te wachten op de geest. En Jezus zegt vlak voordat hij naar de hemel opvaart, ga niet weg uit Jeruzalem. Dus ga niet weg van de plek waar je gesteld bent, waar je nu bent. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. En wat is die belofte dan? Nou, die belofte is dat Johannes wel doopte met water, maar dat je binnenkort gedoopt zult worden met de Heilige Geest. En wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem en tot aan de einden van deze aarde. En dan vanuit die opdracht, vanuit die belofte eigenlijk, met die belofte gaan we het hoofdstuk 2 van Handelingen in. En dan staat er in het eerste vers van Handelingen 2, en toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. En allemaal, dat zijn de discipelen en ongeveer 120 leerlingen, zoals je iets eerder in hoofdstuk 1 kunt lezen. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulden. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Dus het waren niet 12 vlammen, het waren waarschijnlijk zo'n 120 verschijnselen van vuur. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. En in Jeruzalem woonden destijds godsdienstige, godvrezende mannen, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen dit geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen in een andere taal hoorde spreken, in zijn eigen taal. En ze waren buiten zichzelf van verbazing. En dan sla ik een stukje over en dan staat er in vers 11, dat deze mannen zeggen, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit te betekenen? Eigenlijk de vraag waar dat wij ook binnen de organisatie van VRM mee zijn begonnen. Wat heeft dit te betekenen? De dingen die we zien gebeuren om ons heen of in ons eigen leven. Wat heeft het te betekenen? En als ik dat even toepas op mijn eigen leven. Ik zei al, ik zal iets meer vanuit mezelf vertellen vanochtend. Dan kom ik de afgelopen 9 maanden uit een roerige periode. Een periode waarin ik in april aangesteld werd tot oudste binnen de gemeente. En nu hier sta als niet-oudste. En ik vind het schitterend dat er 4 nieuwe, jonge mannen geroepen zijn om deel te maken van de oudste raad. Ik zie dat ook als een leiding van God dat het op deze manier gegaan is. En dat God ook gewoon zijn weg met de gemeente gaat. Een troost. Maar goed, dat was niet het enige wat er veranderde. Want ook in diezelfde periode ben ik begonnen bij 4M. De organisatie Werkwerk. En ik had daarnaast gewoon ons eigen bedrijf of onze eigen bediening, Dagelijkse Broodkruimels. En als ik heel eerlijk ben, dan is het afgelopen 9 maanden gewoon veel en veel te druk geweest. En er waren natuurlijk heel veel mensen in mijn directe omgeving, Jeanne Marij, en heel veel anderen die dichtbij me staan, die dat al lang van tevoren aan zagen komen. En die eigenlijk al gewaarschuwd hebben op voorhand van, joh Martijn, is het niet te veel, is het niet te druk? En die dacht, nee joh, dat gaat prima. In mijn hoofd is het 1 taak die ik gewoon op 3 verschillende plekken doe. Ik doe bij VRM hetzelfde als bij DBK, als hier in de gemeente. En het is gewoon 1 taak, dus dat gaat prima. Maar iedereen zag het al lang aankomen, maar ik zelf niet. Misschien diep in mijn hart wel. En de afgelopen 9 maanden was daarom gewoon veel te druk. En eigenlijk vanuit die drukte had ik ontzettend veel behoefte aan vakantie, de afgelopen kerstvakantie. En de kerstvakantie liep anders, zoals we allemaal weten, als we gedacht hadden. Waar ik een periode van rust nodig had, bereikt ons kort voor kerst al het tragische nieuws van Jeroen. En het heeft niet alleen op ons impact gehad, de band, die nog een snap had kort voor het overlijden, maar ook op ons als gezin heeft het zijn impact gehad op ons als gemeente. Het heeft ons bezig gehouden en je komt dan niet tot rust. Kort daarna gebeurde er in onze directe privé situatie nog iets wat impact had op het gezin. En waarmee gewoon onze aandacht naar binnen gericht moest zijn. Gewoon zorg voor het gezin, de boel bij elkaar houden. Er zijn voor elkaar. En vanuit die niet rustige vakantie stapte ik het nieuwe jaar in. Een jaar waarin we met dagelijkse broodkruimels mooie nieuwe stappen zouden nemen of gaan nemen. En waar gewoon tijd voor nodig was om dat goed voor te bereiden. Maar aan de andere kant trok 4M ook heel hard en was daar direct al een meerdaags overleg met het hele team, waar ik net iets over zei. En vanuit het meerdaags overleg vertrok ik vorige week voor een week naar Egypte. En komende of vanavond vertrek ik richting Zuid-Afrika. Dus van rust is er heel weinig sprake op dit moment in mijn leven. En vanuit die, met die hurry eigenlijk, met die druk in mijn lijf, bezocht ik vorige week, stapte ik op het vliegtuig naar Egypte, om daar een karakterweekend te hebben met een groep mannen vanuit Nederland. En ik heb het al eens vaker gedeeld, een karakterweekend is een tocht die we maken met mannen door de wildernis, om zo in de wildernis van hun eigen hart een pad te vinden naar de kern. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, om de redenen die ik net genoemd had. Ik was er niet klaar voor en ik zag het niet voor me. En om meerdere redenen. De eerste reden was de drukte die er geweest was. De tweede reden was dat ik alles in het Engels zou moeten doen. 21 spreekbeurten in het Engels in 3 dagen. Niet mijn moederstaal, voel ik me niet comfortabel in. Het was een internationaal gezelschap, dus ja, niet iedereen verstond Nederlands. En het derde was dat het de groep mannen die meeging, dat ik daar nu niet direct compassie mee had. Wel in de zin van gewoon compassie, zoals je met iedereen compassie heeft. Maar het was niet de groep mannen waar ik me toe geroepen voel in mijn werk als 4M. En waarom niet? Nou, de reis naar Egypte was een dure reis, vanuit onze organisatie al. Om deel te nemen aan dit karakterweekend moest je 800 of 900 euro betalen. Vervolgens kwam er nog een ticket bij van 800 euro. Of een paar overnachtingen als je nog een dagje langer wilde blijven. Dus bij elkaar had je het over een bedrag van 2000 euro. En 2000 euro, als je dat kunt betalen voor een weekend of een reis weg, of als je dat ervoor over hebt, dan zit je niet in de categorie waar ik mijn leven voor wil geven. Misschien wel, maar zo interpreteerde ik dat op dit moment. Het waren allemaal mannen van 40 jaar en ouder, die wel gesetteld waren, die een goede baan hadden, die misschien al 3 of 4 keer mee waren geweest op karakterweekend. En ik voelde niet zo de noodzaak om er voor hun te zijn. En het voelde voor mij van, joh, ik ga naar Egypte en ik ga daar een mooie reis beleven, een mooie tocht. Maar het is eigenlijk een beetje babysitten op een groepje 40-plussers. Die eigenlijk al weten wat er gaat komen, want ze hebben dit hele traject al een paar keer doorlopen. En ze weten al wat er gaat komen. En ja, dan loop ik daar met deze gasten door de woestijn. Wat ga ik daar in vredesnaam doen? Dus zo stapte ik dat weekend in. En de eerste nacht in de woestijn, na 2 praatjes of 2 preken die ik had gehad, lag ik in mijn tentje. En we hadden ongeveer 1,5 uur om te slapen. En na 3 kwartier werd ik wakker. En die vraag die kwam zo bij me binnen. Martijn, wat ben je hier in vredesnaam aan het doen? En ik pakte mijn bijbeltje en ik las Handelingen 2. En dan las ik die vraag, wat heeft dit te betekenen? En ik zei, Heer, wat heeft dit te betekenen? Wat moet ik hiermee? Wat wilt u hiermee zeggen? En er is het hele weekend geen antwoord op gekomen. Totdat ik aan het eind van het weekend samen met een collega van 4M Egypte terugreed vanuit de woestijn naar Cairo. En ik zat naast hem in de auto en ik vroeg aan hem van, joh, Michou, wat heb jij gezien dit weekend? Hoe heb jij naar dit weekend gekeken en wat heb je gezien? Hij zei, nou, ik zag een groep van hele toegewijde mannen. Een groep mannen die van tussen de 40 en de 50, die voor de 4e of 5e keer gewoon een groot bedrag, een groot geldbedrag neerleggen, een deel van hun tijd apart zetten, omdat ze iets van God willen ontvangen in een land wat gewoon heel dicht aanschuurt tegen de realiteit van de Bijbel. Ik dacht, oh, ja, zo kan je het ook bekijken. Het was even een heel andere blik. Ik zei, en wat heb je nog meer gezien? Hij zei, nou, hij zegt, ik heb je zien worstelen. Ik heb je zien vechten met de taal. Ik zeg, en weet je, zei hij, ik denk dat je een beetje je eerste liefde bent kwijtgeraakt. En dat hakte er zo in toen hij dat tegen me zei, want dat was precies wat er de afgelopen 9 maanden was gebeurd. Ik denk dat ik een beetje mijn eerste liefde was kwijtgeraakt. Door alle drukte, door alles wat er op me afkwam, of eigenlijk wat ik op mijn schouders had genomen, was er zo weinig tijd om dicht bij God te leven, om iedere ochtend de tijd te nemen om samen met hem te beginnen. om in afhankelijkheid en nederigheid met hem mijn weg te gaan. Dat hij daar een snaar raakte, die, ja, de meest gevoelige snaar. Hij zei, joh Martijn, ik denk dat je je eerste liefde een beetje bent kwijtgeraakt. En ik denk dat je taken neer moet leggen, dat je minder moet doen waar je niet goed in bent, en dat je misschien veel meer moet doen, die paar dingen waar je wel goed in bent. En ik dacht, auw, ik dacht eigenlijk dat ik best in veel dingen goed was. En hij zei, nee, er zijn gewoon een paar dingen waar je goed in bent, en die dingen, die mag je doen. En die mag je meer doen, en de andere dingen moet je gewoon minder doen. En hij zei tegen me van, joh, wat denk je ervan om morgenochtend, zondagochtend, gewoon in het Nederlands te spreken? Ik zei, nou, dat ga ik doen. Ik zei, dat had ik me al voorgenomen, want het voelt zo dat ik zo gebonden zit aan mijn voorbereide praatjes. Ga in het Nederlands spreken. En op de zondagochtend, we liepen in Cairo door een best wel indrukwekkende wijk, Garbage City. Als je er nog nooit van gehoord hebt, zoek het eens op internet. En er is een prachtige documentaire van, hoe heet die? Een Belgische, van Reizen Waas. En die gaat over Cairo, over Garbage City. Nou, dan krijg je een indruk waar ik doorheen ben gelopen. Het is een wijk waar christenen wonen. En christenen hebben zeg maar de afvalophaaldienst van Cairo voor hun rekening genomen. Niet vanuit wilde, maar dat is een ander verhaal. Dat kan je in de documentaire zien. En we liepen door die wijk heen omhoog. En dan bovenaan die wijk heb je de Cave Church. Een kerk die is uitgehakt in een rots. En ik kwam boven door een poortje. En het eerste wat ik uitgehakt zag in een rots was een beeltenis van Handelingen 2. Ik dacht zo, dat is mooi. Handelingen 2, dat was de tweede of de derde keer dat het tot me kwam. En ik zou spreken in mijn eigen taal, dus ik dacht, nou, we gaan het vanochtend gaan we het hebben over Handelingen 2. En ik sprak over Handelingen 2 aan het eind van de ochtend bij de mannen en probeerde toe te passen, te verklaren wat we eigenlijk in het weekend mee hadden gemaakt. En ik gebruikte daarbij ook mijn eigen ervaring, maar ook wat er in de levens van de mannen zelf was gebeurd. En van het ene op het andere moment was God daar met zijn geest. En het was zo overweldigend dat mannen op hun knieën zakten in een bidding. Totaal geen 4M-setting. Iets wat op die plekken niet zoveel gebeurt. En God was daar met zijn geest. En er was zo'n honger. Zo'n honger om God te volgen. Om te leven zoals hij het van ons vroeg. Dat we allemaal overweldigd waren door wat daar gebeurde. En Michu, de man met wie ik in de auto zat, die begon de dingen te duiden, die begon te verklaren wat er aan de hand was en wat hier gebeurde. En dat dit eigenlijk heel normaal is. Dat als je God volgt, als je Jezus volgt, dat hij met zijn geest komt. En ik vroeg aan de mannen, waar heb je het afgelopen jaar of het afgelopen weekend, waar heb je God zien bewegen in je eigen leven? Als je om je heen kijkt, we hebben De grote bewegingen, Steven noemt het ook, de grote bewegingen in de wereld hebben we gezien. We zien daar beweging. En ik vroeg aan de mannen, waar hebben jullie God zien bewegen dit afgelopen weekend? En ik wil eigenlijk diezelfde vraag ook bij jullie neerleggen. Van als je eens terugkijkt naar de afgelopen periode in je eigen leven. Zijn er dingen waar je God hebt zien bewegen? En ik wil gewoon weer met de microfoon even langsgaan, 2, 3 mensen even het woord geven. Als je terugkijkt op je leven, waar heb je God zien bewegen de afgelopen tijd?
Op dit moment zit ik best wel in een zware periode, want mijn moeder is ernstig ziek en die ligt in het ziekenhuis. Maar doordat ik weet dat heel veel mensen voor mij bidden, vrienden en mensen die ik ken, ja, weet ik gewoon dat God bij mij is en dat geeft me kracht.
Dankjewel. Zijn er nog meer mensen? Arjan.
Ja, dankjewel. Het is eigenlijk een klein beetje jammer dat jullie mij nog maar 1,5 jaar kennen. Om deze reden. Ja, jij zegt zeker. Nou, dank je. Maar om deze reden, dat is dat ik denk voor mijn ongeveer 18e tot en met mijn 38ste, 39ste, dit jaar 39 geworden, heb ik elke herfst heb ik echt een dip gehad. En in de winter nog een ergere dip. Nee, iets minder erge dip. Maar dat ging dan in de winter zo een beetje door. En zeker in die omschakeling van, de tijd die wordt omgeschakeld. Weet je wel, dat je de wintertijd ingaat en dan wordt alles donker. En dan kan ik niet meer buiten spelen of kan niet meer. Kan wel, maar dan is alles nat en koud en glibberig en goor en plakkerig en ugh. En dat was altijd zo in mijn een soort van... Dan voelde ik dat die winter een soort van... Ja, die voelde ik echt gewoon een soort op me afkomen, zeg maar. En op een gegeven moment vertelde ik daarover tegen een collega en een man van God. En hij zei, joh, Arjan, ik hoor je net zo noemen van joh, die herfstmodus. Dan ga ik in mijn herfstmodus. Want ik was eigenlijk altijd, op het moment dat ik dat dan weer aan zag komen, dan zei ik tegen mijn collega's alvast van, joh, nou, ik ga die periode weer krijgen. Dus je zal me wel weer wat vaker zien huilen. Of dan kan ik weer even niet zo goed met dingen omgaan. En dan zie je me worstelen en dan... Blijf maar gewoon bij. Dit hoort er gewoon een beetje bij mij. En zo zei ik dat. En toen zei hij van, joh, het kan ook iets zijn wat je over jezelf hebt afgeroepen. En wat je mag herroepen. En wat woorden zijn die over jezelf, op het moment dat je ze een soort claimt voor jezelf. Van ja, maar herfst betekent puntje, puntje, puntje voor mij. En dan mag je ook, dat mogen we ook gewoon omkeren. En dan mogen we ook gewoon voor bidden dat het misschien gewoon gaat anders worden. En ik heb echt... Het is gewoon klaar. Het is met mij is het in de herfstperiode, het is gewoon klaar. Ik later nog een hele bijzondere iemand gehad die erop terugkwam. Die zei van, joh, ik wil je echt zegenen en ik wil echt licht over je uitspreken. En dat vind ik echt super bijzonder. En vandaar dat ik zeg van, joh, het is eigenlijk jammer dat jullie me nog maar anderhalf jaar kennen. Want nu heb je het gewoon op mijn woord te vertrouwen, zeg maar. Hoe ik erbij liep in de normale herfsten. En nu ben ik echt, ik ben 20 kilo lichter, zeg maar. Dus ben ik ontzettend dankbaar voor dat we zo'n goede God hebben.
Mooi, dankjewel. We zullen het nog even checken bij je vrouw. Dan. Die was er de afgelopen 20 jaar wel bij. Ja. Nog meer. Wie heeft er God zien bewegen in zijn leven en wil er iets over zeggen? Yes.
Nou, mijn stiefvader die is in juli als hij slokdarmkanker. Onverwachts. Hij had er maanden last van. En we moesten eigenlijk al gaan... Ik vind het best moeilijk. Moest het eigenlijk alles regelen. Moesten gaan nadenken wat de gevolgen... dat het misschien niet meer zou leven... Hij heeft kuren gehad, chemo's. En we hebben van de week we hebben maandenlang gebeden. Mijn familie is niet heel gelovig. Maar we hebben als gezin heel veel gebeden voor hem. We hebben mijn zusje ook meegenomen. Die stond er echt wel. Die vond het heel zwaar. En we hebben van de week hebben we goed nieuws gekregen dat hij helemaal schoon is. Dat hij geen operatie hoefde. En mijn man en ik zeiden gisteren nog, dat heeft echt God gedaan. Hij heeft ons gebeden echt gehoord. En daar mag ik echt dankbaar voor wezen.
Halleluja. Amen. Mooi, dankjewel. We hebben een goede en een grote God. En afgelopen donderdag stel ik deze vraag ook in de huiskring. Of er dingen waren in ons leven die... die eruit sprongen als we aan het afgelopen jaar dachten. En Arjen en Bonita, die getuigden van het bijzondere proces dat God met hun is gegaan, met hun bedrijf. Hoe alle dingen op zijn plek leken te vallen. En er was nog iemand die vertelde over een droom. En er waren weer anderen die hadden beelden gezien. En we deelden dat met elkaar en dat was goed. En één ding wat is blijven hangen is de droom die verteld werd. En degene die dit vertelde, die... vertelde dat ze in gedachten, of in die droom, dat ze een soort waakhond zag. En die waakhond die keek over de wereld. En op de wereld waren overal, alles was donker. En hier en daar waren lichtjes. En die lichtjes waren de huizen, de woningen van de christenen. En die waakhond die keek heel gemeen zo over de wereld heen. En hij zag die lichtjes. En op een gegeven moment ging die waakhond, die daalde af denk ik. En die liep door de straten. En die duwde met zijn snuit tegen de voordeuren van de huizen waar licht brandde. En sommige deuren zaten stevig dicht. En er kon de waakhond niet naar binnen komen. Maar sommige deuren die leken stevig dicht te zitten, maar die stonden op een heel klein kiertje. En als hij er met zijn neus tegenaan duwde, dan ging de deur open en dan kon die hond zo naar binnen lopen. En die lichtjes, dat stond voor de christenen op deze aarde. En die waakhond was een beeld van Satan. En Satan die loopt door de straten van deze wereld, door de straten van Middelharnis, van Flaké, langs de gezinnen van de rots. En hij duwt met zijn snuit tegen onze deur. En hij kijkt of onze deur echt op slot zit, of die echt dicht zit. En soms lijkt het in ons leven alsof de deur echt dicht zit. In mijn leven lijkt het vaak of de deur echt dicht zit. Ik sta hier vooraan. Ik sta hier iets te vertellen. Jullie zitten te luisteren. En het lijkt of mijn deur keurig dicht zit. Maar het kan zomaar zo zijn dat mijn deur op een heel klein kiertje staat. Dat er zonden zijn in mijn leven die niemand ziet. Die niemand weet en die niemand merkt. Maar die Satan wel de ruimte geven om met zijn snuit tegen mijn deur te duwen en binnen te komen. En ik wil jullie deze vraag gewoon eens stellen. Van is er in jullie leven, is er in jullie leven zoiets kleins, terwijl het aan de buitenkant lijkt of alles op orde is, of alles goed is, maar dat er van die kleine zonden misschien wel zijn in je leven, waardoor de deur toch op een kiertje staat. En dan zou ik je eens willen vragen, zou je daar vanochtend open over durven worden? Want als er één ding is wat ik op de karakterweekenden, ook afgelopen week in Egypte, heb gezien, is de kracht van het in het licht brengen van bepaalde zaken. Dat alles wat in het duister blijft, dat gaat rotten en dat gaat stinken en dat wordt erger. En de deur staat op een kiertje en als de dief komt, en de dief die komt om te roven, om te doden en om te stelen, om te vermoorden, om te vernietigen. En als de dief komt en hij duwt met zijn snuit tegen je voordeur en hij staat op een kiertje, dan kan die zomaar naar binnen gaan. Kan die zomaar binnenkomen. En dan kan het zomaar zijn dat er in jouw leven dingen zijn of dingen gebeuren. Maar dat je bij jezelf vraagt, wat heeft dit te betekenen? Hoe kan het? Hoe kan het dat deze dingen mij overkomen? En hoor me goed, ik wil echt niet zeggen dat alles wat er in ons leven gebeurt en wat niet goed is, dat direct te koppelen is aan de zonde die wij doen. Maar er zijn heel veel dingen in ons leven die beïnvloed worden door de kleine zonde, doordat wij onze deur op een kiertje houden. Dat we geen afscheid willen nemen van misschien van onze lievelingszonde. En het kan zomaar zijn dat dat voor jou je Instagram-account is. Het kan zomaar zo zijn. En als ik de afgelopen tijd, misschien de afgelopen jaren, om me heen kijk en ook in mijn eigen leven kijk, dan is social media en alles wat daarmee te maken heeft, heeft een grote aantrekkingskracht op ons. En voor mij is het heel lang een van die kleine favoriete zonden geweest, waardoor de deur toch op een kiertje heeft gestaan. Dat je gewoon in de tijd dat je even niks te doen hebt, dat je zinloos scrolt door alles wat er voorbij komt. En er komt nogal wat voorbij. En ik wil niet in herhaling vallen, want ik zeg het wel vaker volgens mij ook in de gemeente, maar ik weet gewoon hoe mannen in elkaar zitten, jongens. Laten we er even niet geheimzinnig over doen. 98% van de mannen heeft te maken met iets van een pornoverslaving. En misschien noem jij het niet zo. Misschien noem jij het anders. Maar 98% van de mannen heeft wel eens te maken met de verleiding om te blijven hangen bij schaars geklede dames. En welk medium leent zich daar meer voor dan Instagram, Facebook, social media? En als dat zo is, en je vraagt jezelf af van, joh, hoe komt het nu dat mijn relatie niet zo floreert? Dat mijn relatie niet zo bloeit? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het daaraan ligt. Dat je jezelf inlaat met beelden, met dingen, met gedachten die gewoon niet goed voor je zijn en dat je deur op een kiertje staat. En het kan op zoveel verschillende manieren, dus echt niet alleen hiermee, maar met zoveel verschillende dingen kan dat spelen in je leven. Dat je de deur op een kiertje houdt staan. En dat er dingen in je leven gebeuren. En dat je jezelf afvraagt, wat heeft het te betekenen, maar dat je niet doorhebt dat het komt omdat de deur op een kiertje is blijven staan. En dat de waakhond komt en met zijn snuit duwt, en eigenlijk zo naar binnen kan lopen. En dan vraag je jezelf af, wat heeft dit te betekenen? En als jij nu voelt dat dit over jou gaat, of dat het nu over een hang naar pornografisch beeldmateriaal is, of dat het nu over wat voor andere zonde ook is, groot of klein. Als jij in je hart voelt dat je aangesproken wordt, en je vraagt jezelf af, wat heeft dit te betekenen? Moet het altijd weer hierover gaan? Moet het altijd weer gaan over de dingen die niet oké zijn in mijn leven? Ja, dan moet het inderdaad altijd over gaan, ja. Want dat is precies waarom we hier bij elkaar zijn, om daar open over te zijn. Om dingen die in het verborgene zijn in het licht te brengen, zodat daar genezing en herstel kan komen. En je vraagt jezelf dan misschien af inderdaad van wat heeft dit te betekenen? Waarom moet ik dat iedere keer horen? Net zoals die mannen in Jeruzalem zich ook afvroegen, wat heeft dit te betekenen? Dat bewegen van de geest. Want wat er gebeurt, wat je voelt, dat is het bewegen van de geest. Want we leven nog steeds in dezelfde tijd als Petrus. We leven nog steeds in die tijd tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. De tijd waarin de geest is uitgestort op alle vlees. Waar mensen dromen. Waar anderen profeteren, waar jongelingen gezichten zien. We leven nog steeds in diezelfde tijd. Dus als er zo'n beeld tot je komt en je wordt daardoor aangesproken in je hart, dan is dat de geest die liefdevol aan je deur klopt en je vraagt om dingen die in het verborgene zijn in het licht te brengen. En je vraagt jezelf af, wat heeft dit te betekenen? En dan in Handelingen 2, daar gaat Petrus je gaat uitleggen wat dit te betekenen heeft. En hij zegt dan het volgende. Wat er nu gebeurt, wat je voelt in je hart, de dingen die je in je gedachten komen nu, wat er nu gebeurt, dat is wat er is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongen zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaars en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. En het woord dat vanochtend naar je toe komt, is ook een woord van profetie. Dit is wat er gebeurt. Als je de geest voelt bewegen, als je opmerkzaam wordt op de dingen die er niet oké zijn in je leven, dan is dat een woord van profetie. En dan zal, zegt Petrus, ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Dus als je het in het licht brengt, als je het brengt bij Jezus, brengt bij het kruis, dan zal het daar vergeven worden. Want dit is wat er gebeurt, zegt Petrus. Jezus is door God tot leven gewekt. En daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. Hij zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. En toen de mensen dat hoorden, toen ze zich daarvan bewust werden, toen waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en aan de apostelen, wat moeten we doen? Broeders, wat moeten we doen? En ik wil je vragen, als je de roep hoort in je hart, de roep voelt in je hart, en weet waar dat het over gaat in jouw leven, dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Als je weet dat er in jouw leven dingen zijn, en je hoeft ze niet bij naam en toenaam te noemen, Jezus weet het, dan nodig ik je uit om naar voren te komen. Om hier bij het kruis te knielen en je leven misschien voor het eerst of misschien opnieuw aan hem te geven. Je mag komen. Je mag komen hier knielen bij het kruis. En datgene wat er op je hart komt, datgene waar God je bewust van maakt, datgene wat er speelt in jouw leven, bij hem neerleggen. En Jezus zegt, kom maar. Breng alles maar bij mij. Kom maar als je moe bent, als je onder lasten gebukt gaat. Kom maar bij mij. Bij mij is het goed. Misschien is dit nieuw voor jou. Misschien zit je al jaren in de kerk. En misschien is iets als dit gewoon een stap te ver voor jou. Maar God zegt, kom maar. Kom maar gewoon naar mij. En breng alles maar wat je nog niet bij mij hebt gebracht. Breng het maar hier. Breng het maar hier aan de voet van het kruis. Want aan de voet van het kruis is de hoogste plek op aarde. Dit is de plek waar liefde rood kleurt. Dit is de plek waar hij zijn leven gaf. Dit is de plek waar vergeving en genezing is. Dus als dat voor jou geldt, kom maar naar voren. En als je de roepstem hoort in je hart, kom maar naar voren. Misschien voel je jezelf onwaardig om naar voren te komen, dat kan ook. Maar Jezus zegt, kom maar, ik neem al je onwaardigheid neem ik weg. Alles wat er tussen jou en mij in stond. Het is weg, het is vergeven. En misschien bedenk je wel allemaal bezwaren. Waarom dit misschien te makkelijk zou zijn. Dat een leven met God niet zomaar hier op een moment in Middelharnis aan de voet van een houten kruis dat we zelf aan elkaar getimmerd hebben. Dat je leven daar kan veranderen. Maar het gaat ook niet om dit moment, het gaat ook niet om dit kruis, maar het gaat erom wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ooit, daar op Golgotha. Dus ik wil je van harte uitnodigen, kom maar hier. En breng alles maar bij de voet van het kruis. En als je verlangt naar vernieuwing in je leven. Door met een vernieuwde toewijding Jezus te volgen. Als je hier zit en je voelt gewoon bij jezelf van ik wil zo graag Jezus beter volgen, Jezus meer volgen. Iedere stap van mijn leven en ik ben er zo in tekort geschoten het afgelopen jaar, de afgelopen tijd. Dan zegt Jezus kom maar. Kom voorbij de schaamte. En laat dit een plek zijn waar openheid is. Waar we ons niet hoeven te schamen voor de dingen die we hebben gedaan. Een plek van openheid en herstel. Kom maar en kniel maar hier bij het kruis. Trouwe Vader, we danken u zo voor wie u bent. We danken u zo voor uw liefde en voor uw genade. We danken u voor uw geest. Vader, we danken u dat u uw geest uitstort op alle vlees. En we danken u voor zoveel mannen en vrouwen die hier zitten, Heer, die hun leven vernieuwd aan u willen geven. Heer, er waren zoveel dingen in ons leven die misschien niet recht waren. Zoveel dingen die krom waren, Heer, maar we brengen ze bij u en we mogen ze hier laten aan de voet van het kruis. En Vader, ik bid u, komt u met uw Heilige Geest. Heer, en zalf deze mensen met uw geest. Doop ze met vuur. Heer, wees hier aanwezig met uw geest, Heer. Heer, want u bent een geest die herstelt. Heer, wat u doet met uw Heilige Geest, dat u altijd de schijnwerper richt op Jezus. Heer, we danken u zo voor het werk dat u heeft gedaan, Heer. Dat u de weg bent gegaan die wij niet konden. Heer Jezus, alle eer aan u. We bidden van u, komt u met uw Heilige Geest, hier en nu. En zalf ons. In Jezus' naam. En toen de mensen die bijeengekomen waren dit hoorden, toen waren ze diep getroffen en ze vroegen aan Petrus en aan de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen en broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven. Neem afscheid van de dingen die je hier bij het kruis hebt neergelegd. Keer je af van je huidige leven. En laat je dopen. Onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.